allemaal. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Misschien straks wel, ja? Oké. Okay. Goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat ik hier weer mag staan. Jullie mag dienen met Gods woord. Een tekst die mij toegewezen werd door de Ruben. toen ik die 2-3 keer las, ik nog steeds overdacht, wat moet ik hiermee gaan doen? Hoe past die in het geheel? Maar hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik enthousiaster geraakt over deze tekst. We gaan het vanochtend hebben over Handelingen hoofdstuk 9, de verse 32 tot en met 43. We zijn bezig in ons thema Het Koninkrijk heeft u bereikt, Gods Koninkrijk, het boek Handelingen. En daar mogen wij verder in zien hoe de grote held van dit boek, de Heer Jezus, doorgaat in zijn bediening. En ik lees vanaf vers 31, want het past er nog heel goed bij. De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren. En zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. En het geschiedde toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die te Lydda woonden. Daar vond hij een man, genaamd Aeneas, een verlamde, die reeds 8 jaren bedlegerig was geweest. En Petrus zeide tot hem, Aeneas, Jezus Christus geneest u. Sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. En alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. En er was te Joppe een discipelin, genaamd Tabitha, hetgeen vertaald betekent Dorcas. Deze was overvloedig in goede werken en almoezen die zij gaf. En het geschiedde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En na haar gewassen te hebben, legde men haar in een bovenzaal. En daar Lydda dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen tot hem, met het verzoek, kom zonder dralen tot ons. En Petrus stond op en ging met hen mede. Toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de bovenzaal. En al de weduwen kwamen bij hem staan en lieten hem onder tranen al die lijfrokken en mantels zien die Dorcas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had. Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide, Tabitha, sta op. En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. Toen riep hij de heiligen en de weduwen en stelde haar leven voor hen. Het werd bekend door geheel Joppe en velen kwamen tot geloof in de Heere. En het geschiedde dat hij verscheidene dagen te Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. En er was te Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Heb ik er nog even bij gelezen, want die hoofdstukindeling in de Bijbel, die was pas later toegevoegd. En soms is dat heel goed om even eroverheen te lezen, om te zien hoe past dit gedeelte nou in het hele boek. En hetgene wat hier staat te gebeuren. Voordat ik deze teksten wil uitleggen en toepassen, wil ik vragen, wie is de grote held in dit boek? Dorcas? Jezus, dankjewel. Jezus, precies. Niet Dorcas, ook niet Petrus, ook niet Paulus of Filippus of wie dan ook. De grote held van dit boek is Jezus. Want dit boek is boek nummer 2 van een geschiedenis die Lucas schrijft. Hij begint bij het aardse leven van Jezus. En dan ga je door met het eerste hoofdstuk van de kerkgeschiedenis. Dus Diegene waar het om draait in heel dit boek is Jezus. En Jezus die handelt door verschillende mensen. En wij zien hier dat Jezus handelt door Petrus. Maar niet alleen door Petrus, hij handelt ook door andere mensen in dit verhaal. Hij handelt ook door de discipelen die Petrus komen halen, toch? Hij handelt ook in het leven van Cornelius, daar gaat Ruben over spreken over 2 weken. Jezus is hier iets aan het doen. Jezus heeft een plan. Jezus, die is hier actief. Jos die heeft erover gepreekt dat Jezus een heel groot wonder had gedaan. In het leven van een man waar je het nooit had van kunnen verwachten. Je zou kunnen zeggen, de Osama Bin Laden van deze tijd. Paulus. Rabbi Shaul. Een fanatieke fariseer. Die er alles aan wou doen om dit tegen te houden wat hier gebeurt. Toch? En hij was er met zijn klus klaar in Jeruzalem. Had er genoeg succes gehad, denk ik. En dus hij wou verder. Hij gaat richting Damascus. En voor de poort van Damascus ontmoet hij Jezus, de levende, opgestane Heer. En dit verandert zijn leven radicaal. En dat had gevolgen voor heel de gemeente. Door datgene wat Paulus deed, door de vervolging, werd de gemeente al een beetje verspreid. Dat zien we hier ook al. Maar doordat hij tot geloof kwam, komt er een periode van rust. Ik weet niet, hebben jullie ooit eens een keer een vervolgingssituatie meegemaakt? Zijn jullie ooit echt vervolgd geweest voor jullie, omdat jullie in Jezus hebben geloofd en van hem hebben getuigd? Ik niet. Dus als je terugkijkt naar dingen die in de kerkgeschiedenis gebeurden, is heel makkelijk te oordelen over mensen die daar dingen hebben gedaan. Maar als je niet hebt meegemaakt wat die mensen toen hebben meegemaakt, is het ja, eigenlijk vaak onterecht. Stel je voor, hè, je wordt echt met je leven bedreigd, omdat je volgeling bent van Jezus. Stel je voor, er lopen mensen op het eiland rond, die willen jou in het gevangenis gooien en die willen dat je vermoorden het liefst. En ineens komt die aanvoerder daarvan tot geloof. Wat voor een opluchting geeft dat toch? Wauw! En wat een bemoediging voor de kerk, toch? Wat een getuigenis naar buiten. En dat is de situatie die we hier aantreffen. En Petrus die is nu vrij om rond te gaan reizen. Dat was hij daarvoor niet. Hij was bang voor zijn leven. En nu kan hij in alle vrijheid rondreizen. En dat doet hij. En dat doet hij met het doel om al die verspreide christenen op te zoeken en te bemoedigen en op te bouwen in hun geloof. En zo komt hij dan ongeveer 50 kilometer verder naar een kleine plek die heet Lydda. Een klein dorpje. En daar ontmoet hij, ik denk op straat, ongeveer min of meer dezelfde, treft hij dezelfde situatie tegen als hij voor de poort van de tempel heeft meegemaakt. Iemand die op straat ligt, een verlamde man, ongeneeslijk ziek. Er is helemaal niks aan te doen. Die is al 8 jaar lang zo ziek, die kan niet bewegen, die ligt op zo'n matras ergens. En alles wat hij kan doen is bedelen. En die komt hij tegen onder de leiding van de Heilige Geest. En hij weet, Jezus wil die man genezen. En dat doet hij dan ook. Daarom zegt hij ook, Jezus geneest u. Hij zegt niet, ik genees jou. Jezus geneest je. Door Petrus heen. Maar Jezus was diegene die dat deed. En dat was een wonder. En dat was een zodanig groot wonder dat heel veel mensen in heel die regio dat zagen en tot geloof kwamen. Een teken wat verder wijst naar Jezus. En dan zijn er mensen in Joppe. Joppe, dat is een klein plekje. Jaffa, zou je ook kunnen zeggen. Een deel van Tel Aviv tegenwoordig. Ligt aan de kust. Weten jullie waarom Joppe belangrijk is in de Bijbel? Jona, die gaat daar aan boord van een schip vluchten voor de Heer, voor de opdracht van de Heer. Dat is precies dezelfde plek. Jona die wil daar weglopen. En daar komt Petrus. En Petrus die komt daar omdat mensen in Joppe hebben gehoord. Petrus die is een lidder en we hebben hier een noodsituatie. Die kunnen wij zelf niet oplossen. Dus daar moet een apostel komen. En ze horen, oké, een van die apostelen die is een paar kilometers verder, die gaan we halen. En Petrus die wordt gehaald, omdat er een hele, ik denk, belangrijke vrouw in die gemeente overleed. Ook door een zekere ziekte. Geen corona, maar iets anders wat levensbedreigend was. Die werd ziek en die overleed, die stierf. En Petrus, die wordt geroepen en die komt daar en het wonder gebeurt. En hij mag deze vrouw, die de prachtige naam Dorcas heeft, betekent hert of gazelle, dus denk een mooie vrouw, die wordt opgewekt. Wonder gebeurt. Lijkt een beetje op het wonder wat Jezus doet bij de dochter van Jairus. He? Jezus komt, iedereen wordt weggestuurd en hij richt ze op. Ze mag opstaan uit de doden. Ze mag nog een poosje verder leven en ze mag nog een poosje verder de Heer dienen, want daarom stond zij bekend. Mooi, hè? Ze had een prachtig getuigenis. Ze getuigde niet alleen maar met woorden, maar ze onderbouwde haar woorden met hetgene wat ze deed. Ze maakte kleren. En dat is in een tijd waar je niet meer zomaar naar de zeeman kon lopen om een paar kleren te kopen als je die nodig had. Hè? Kleren waren duur. Mensen hadden vaak niet veel kleren. Dus die kleren die zij maakte en weggaf, dat was iets wat heel kostbaar was. Dat heeft haar ook echt tijd gekost en geld. Ze gaf niet zomaar iets weg. Dat was iets wat mensen nodig hadden. En ze heeft voorzien in een nood die er was. En daarom stond zij bekend. En wat God hier doet, is hij geeft haar nog wat extra tijd om verder door te kunnen gaan met haar getuigend leven. Prachtig, toch? Een handeling van Gods geweldige genade. Ook voor die gemeenschap trouwens. En ook daardoor gebeurt er weer iets wonderlijks. Heel veel mensen die komen tot geloof. De kerk die wordt toegerust, die wordt bekrachtigd, die wordt gesterkt. En zo komt Petrus in Joppe terecht. En dat is echt belangrijk als je verder leest. Die moest naar Joppe komen. Waarom? Omdat verder langs de kust, in een grotere stad, Caesarea, een man was, die was voorbereid door de Heilige Geest. En wat wij hier zien is, in Handelingen zien we ook een overgang, het is ook heel erg wonderlijk voor deze tijd, van het oude verbond naar het nieuwe verbond in Jezus. Onder het oude verbond was er bijna geen mogelijkheid voor niet-Joden om bij het volk van God te komen. Het was ontzettend moeilijk. Je moest echt, als je heiden was, alles achter je laten. Al je oude identiteit. Je kreeg zelfs een nieuwe naam vaak. Je moest echt afstand nemen van je gezin, je familie, je afkomst, je cultuur, van alles wat jou maakt. Hè? Je moest stoppen met Nederlander zijn en Jood worden. Je voegen aan een ander volk. En wat hier staat te gebeuren, ik ga er niet zoveel over vertellen, want Ruben die gaat het al meer uitleggen, dat zorgde voor de eerste crisis in de eerste kerk. Hoe kan een groep die eigenlijk helemaal buiten stond, het verbond van God, zomaar, erbij komen. De heidenen. We hebben het al een keer gezien bij Filippus en de mensen uit Samaria. Een andere groep die menselijk gesproken buiten stond. Die helemaal geen toegang had tot de zegeningen van God. Die helemaal niet hoorden bij God. Omdat ze half-Jodenen waren en verraders. en waar de orthodoxe Joden helemaal geen omgang mee hadden, die komen er ook zomaar bij. En nu leidt God Petrus naar een plek waar het volgende grote wonder staat te gebeuren. Dus hier gebeuren twee wonderen die eigenlijk gebeuren om een ander heel groot wonder voor te bereiden. Dat is waarom hij hier komt. En hij woont in een huis van iemand die eigenlijk voor de Joden ook als onrein geldt. Een leerlooier. Iemand die het vel van dieren nam en daar leer van maakte. Dat was echt stinkend werk. En die mensen die golden als onrein. Daar had je als Jood geen omgang mee. Mooi toch, als je dat ziet. Maar waarom doet God deze twee wonderen nou op deze tijdstip door Petrus? Is het alleen maar omdat iemand dan genezen zal worden? Dat is al een groot wonder en dat gebeurt ook. En God is ook diegene die ook nog steeds geneest en kan genezen. Of zit er iets achter waar dit op wijst? Nou, in Jeremia 17 vers 9, daar lezen wij ook van een ongeneeslijke ziekte. In Jeremia 17 vers 9, daar staat: arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? De Bijbel spreekt veel over ziekte, maar niet altijd over lichamelijke ziekte. In de Bijbel is het wel zo dat God geneest, maar hij wil eigenlijk een veel dodelijkere en diepere ziekte gaan genezen. En dat is geen lichamelijke ziekte, want hier gaat het niet om een deel van je lichaam. Als de Bijbel het heeft over je hart, dan is het niet dat orgaan wat bloed door je lichaam pompt. Dan gaat het erom, dit is wat jou maakt. Dit is de kern van je wezen. Dit is wie je bent in je binnenste. En wie wij zijn in ons binnenste is ongeneeslijk ziek door de zonde. Als zondaar zijn wij ongeneeslijk ziek. Zoals Eneas. We kunnen er helemaal niks aan doen. Dus menselijk gezien geen oplossing voor. Maar wat wij hier zien is dat dezelfde God die Eneas kan genezen van een lichamelijke ongeneeslijke ziekte, diezelfde God, zien wij in de Bijbel, die geneest zondaars van de ongeneeslijke ziekte van hun hart. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 53. Jesaja 53, een vers die heel vaak verkeerd wordt uitgelegd en toegepast wordt. Vers 5. En ik lees alleen vers 5, maar ik wil jullie aanraden om echt heel dit hoofdstuk een keer te gaan lezen, in zijn geheel. En daar staat: maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Over welke genezing heeft Jesaja het hier? Wat je hier ziet is iets wat Joden heel veel deden. Als zij iets wilden benadrukken, dan hebben ze dat herhaald. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Iets wat heel erg belangrijk is, dat wordt herhaald. Dit is een zogenoemde parallelisme. Je zegt hetzelfde op een net iets andere manier om daar de nadruk op te leggen. En dat is wat hier gebeurt. Hij zegt 4 keer hetzelfde. 4 keer zegt hij dat de ziekte die genezen wordt door het werk van Jezus in zijn leven, zijn dood en zijn opstanding uit de doden, die ziekte die daardoor genezen wordt, dat is de ziekte van onze zonde, van onze verlorenheid. Datgene wat ons buiten het koninkrijk van God plaatst. Dat is datgene wat Jezus kwam te doen door zijn verlossingswerk. Dat betekent, als jij hier vandaag zit en je kent de Heer Jezus niet als je Heer en Verlosser, dan ben je nog steeds ongeneeslijk ziek en dan kun je kerkjes spelen zoveel als je wil. Dan kun je nog zo goed je best doen en dan kun je nog zoveel goede daden en sociale dingen doen of wat dan ook. Het probleem, je diepst probleem, wordt daardoor niet veranderd. Dan ben je nog steeds ongeneeslijk ziek. Maar er is hoop. Want diegene die door Petrus, Eneas, genas, is dezelfde die vandaag de dag nog steeds harten van mensen geneest. Hij is de grote redder. De grote geneesheer, toch? Hij is degene die nog steeds genade geeft, want redding die komt van God. Hij is degene die nog steeds vandaag harten verandert. En dan biedt God jou vandaag genezing aan. De echte, diepste, belangrijkste genezing die er is. En dat betekent voor jou, als je kind van God bent, dan heb je al de grootste genezing ontvangen. Want Eneas, ga ik er zeker van uit, die werd zeker nog een keer ziek in zijn leven. Je krijgt zeker niet dezelfde ziekte, misschien een andere dan. Misschien de griep of wat dan ook. Maar die had nog steeds te tobben met ziekte. Maar we weten niet of die tot geloof is gekomen, maar als die tot geloof is gekomen, dan heeft hij de belangrijkste genezing al gehad. En dat geeft jou enorm veel troost, hoop ik. God is vrij om te genezen. Hij geneest zoals hij dat wil. En ik heb het meegemaakt, ik heb mensen zien genezen. Hij doet het nog steeds. Maar ook al genees je niet, als kind van God, dan heb je al de grootste genezing. En het gaat nog veel verder. Want het is niet alleen maar een genezing die hier gebeurt. Hier gebeurt nog een dode opwekking. En dit wijst ook op iets. Ook uit het Oude Testament. Ezechiël 37. Ik ga niet de hele tekst lezen, maar daar gaat het over een visioen die Ezechiël krijgt over de geestelijke toestand van het volk Israël. En dan komt hij op een berg terecht en onder die berg is een vallei vol met droge menselijke botten. En die zijn zo droog, er zit helemaal niks levens meer aan vast. Helemaal niks meer. Alles is verrot. Het was een woestijnachtig klimaat. Alles verrot binnen no time. En alles wat overblijft zijn die droge, misschien al een beetje zwakke botten die als je die aanraakt, die gaan misschien zelfs stuk. Een onmogelijke situatie om op te lossen. En God die zegt tegen hem, profiteer tegen deze botten. Verkondig mijn woord tegen deze botten. Verkondig de heilsbrengende boodschap tegen deze botten. En wat gebeurt er dan? Die botten, die komen tot leven. Die dode beenderen, die staan op. Er wordt weer een levend lichaam van. En de geest die blaast de levensadem in deze mensen. En dat is een beeld voor de God die mensen geestelijk uit de doden opwekt. Want als je zondaar bent, dan ben je niet alleen maar ongeneeslijk ziek, dan ben je ook nog geestelijk dood. Het is nog veel erger zelfs. En Dorcas, die kon zich niet zelf opwekken uit de doden. Lazarus, die kon zich niet zelf opwekken uit de doden. Petrus, die kon dat in zijn eentje ook niet. Die moest ook gaan bidden. Diegene die dat uiteindelijk deed, was Jezus door Petrus heen. Jezus is God. Jezus is diegene die leven geeft. Jezus is diegene die niet alleen maar mensen geneest, hij is ook degene die mensen tot leven brengt. En het mooie aan het evangelie is dat God nog steeds dat doet. Hij doet het nog steeds in de harten van mensen die geestelijk dood zijn. En er is maar één middel waardoor hij dat doet. Dat is de verkondiging van zijn evangelie. En door zijn geest en door zijn kracht. Niet door onze methodes, niet door kerkgroeimodellen of wat dan ook. Het gaat alleen maar door zijn geest en zijn woord. Is dat niet geweldig? Want dat is datgene wat wij hebben ontvangen als kinderen van God. Niemand die hier in de zaal zit hoeft mij een enkel woord te geloven als het alleen maar vanuit mezelf komt. Het heeft helemaal geen autoriteit. Ik heb niks te zeggen vanuit mezelf. Jullie mogen alles toetsen wat ik zeg. En ik hoop dat jullie dat doen. Gods woord, dat is de waarheid en dat heeft autoriteit en dat heeft kracht. Want dat is datgene wat God in ons heeft gedaan. Dat lezen we bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 2. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht, de lucht van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, en de begeerte van ons vlees handelde naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des toorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren, door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden. En hij heeft ons opgewekt, heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Het echte christelijk geloof is een wonder, mensen. Bekering is een wonder. Het eeuwige leven is een wonder. En als jij kind van God bent vandaag, dan heb je al de grootste genezing en zelfs een dode opwekking meegemaakt. Want Aeneas en Dorcas, die gingen alle twee weer dood. Lazarus, die moest ook nog een tweede keer gaan sterven. Maar de dood is overwonnen in Christus. Ik denk iedereen die hier gaat zitten, tenzij dat Jezus eerder terugkomt, die gaat een keer dood. Wij gaan dat meemaken. De wereld is nog niet zoals ze hoort te zijn. We leven nog steeds in een zondige wereld, met alle gevolgen daarvan. Het koninkrijk is in die zin al gekomen, maar nog niet helemaal. Dat gaat nog gebeuren, dat weten we zeker, want het is zo zeker als hetgene wat al gebeurd is, dat het nog gebeuren zal. En dat is onze hoop. Maar tot die dag leven wij in die tussenperiode, waar we ziekte zullen meemaken, waar we pijn zullen meemaken, waar we zullen lijden en waar we op een dag zullen sterven. En wat zou het de mens profiteren als die heel de wereld zou winnen en zijn ziel zou verliezen? Als je hier zit vanochtend en je kent Jezus niet, dan moet je zo krampachtig vasthouden aan alles wat je hier hebt. En dat zien we rondom ons heen. We moeten de aarde beschermen tegen CO2. Daar moeten we alles aan doen. Ik zeg niet dat we niet goed om moeten gaan met de aarde, maar dit gaat veel verder. We moeten echt ervoor zorgen dat die aarde voor eeuwig blijft bestaan. We weten dat gebeurt niet. We doen zoveel om ons te beschermen tegen die coronavirus. En dat is ook goed, dat moeten we gewoon doen. Maar doen we ook evenveel daaraan om ons te beschermen tegen de ziekte van de zonde in ons leven? Zijn we daar ook zo ijverig in? Mensen, de tijd is kort en die is kostbaar. En God heeft die ons gegeven en heeft ons zijn woord gegeven en zijn evangelie. Wat de kracht van God is tot zaligheid voor iedereen die gelooft. En die heeft ons een geest gegeven, een nieuw leven. En diezelfde God die ons dat heeft gegeven, die is nog steeds actief. En die is nog steeds een kerk aan het bouwen, tot aan het eind. En die wil ons gebruiken om daaraan mee te doen. Is dat niet geweldig? Terwijl wij, zoals Petrus en al die andere mensen in deze verhalen, helemaal machteloos zijn in onszelf. Als ik aan boord ga van de schepen, dan ben ik machteloos. Ik kan niemand op bekering brengen. Ik kan niemand zijn hart veranderen. Ik kan niemand van die ziekte van de zonde genezen. Maar de God die ik toebehoor, en die jullie toebehoren, die kan dat doen. En die doet dat. En daarmee wil ik jullie bemoedigen. Wat er ook staat te gebeuren, wij weten niet wat morgen gebeurt. We weten het zelfs niet wat over een uur gaat gebeuren, toch? Maar God die heeft dat in handen. Dezelfde genezende en levensgevende God, die gaat met je mee. En die zal afmaken waar die mee is begonnen. En ook zijn roepstem klinkt vanochtend. Die zegt, als je nog niet zijn kind bent, bekeer je. Keer je af van je oud leven. Keer je af van datgene wat sowieso niet voor eeuwig zal bestaan. En keer je toe naar de levensgevende, genezende en reddende God. Dat gaan we vieren met het avondmaal. Dat is zijn uitnodiging voor ons allemaal hier. We leven uit genade, mensen. Datgene wat hij gedaan heeft. En dat geeft ons kracht om te gehoorzamen. Ik ben zo blij, hoe meer dat ik hierover nadenk, hoe groter dit wonder wordt. Want ik was net zoals een Cornelius, ik was net zoals een Dorcas, ik was net zoals een Aeneas. Verloren, dood, ziek. En Jezus, de grote Jezus, heeft mij genezen, heeft mij levend gemaakt. Laten we deze Jezus aanbidden, laten we tot hem bidden en het avondmaal vieren en herdenken wat hij voor ons heeft gedaan. Grote, geweldige, genadige, liefdevolle, hemelse Vader, wat bent u toch zo ontzettend groot. U bent de grote held. U bent diegene die tot ons is gekomen. Die al 2000 jaar geleden zijn eigen zoon zond. Die in zijn leven talloze mensen heeft genezen. Die zelfs mensen heeft doen opstaan uit de doden. En die heeft in ons een wonder gedaan. U heeft ons genezen van de ziekte van onze zonde. U heeft ons nieuw leven gegeven, geplaatst in uw koninkrijk. Dat is uw werk. Dat is uw geschenk. En we willen u daarvoor eren en prijzen en loven, Heer. En u bent nog steeds dezelfde God. En u bent nog steeds levend. En u bent nog steeds reddend. En u bent nog steeds genezend, Heer. En u hebt ons het voorrecht gegeven om die boodschap uit te dragen. In woorden. En ik bid ook dat onze levenswandel die boodschap mag onderbouwen, Heer. Dat wij getuigen zullen zijn van datgene wat u in ons gedaan hebt. Wij waren zoals Aeneas, verlamde bedelaren. We waren zoals Dorcas, dood. En u heeft ons genezing gegeven en leven. En help ons, Heer, om dat door te geven aan andere mensen. Die boodschap die leven geeft. Maak ons bewogen, Heer, met de mensen rondom ons heen. En ik bid, Heer, dat uw evangelie, uw blijde boodschap, uw genade ons mag aansporen en bekrachtigen om u gehoorzaam te zijn. In ons leven u te aanbidden en te verheerlijken, Heer. En ik bid, Heer, als er mensen in deze zaal zitten die u niet kennen, die nog niet uw kinderen zijn, die nog buiten het koninkrijk, uw koninkrijk staan, dat vandaag die genezing en die dode opstanding zal plaatsvinden, Heer. Dat zij tot bekering zullen komen. Dat zij zich af zullen keren van hun zonde en hun vertrouwen zullen stellen in u. U zullen aanvaarden als Heer, als koning, als redder. Heer, wij zijn machteloos, maar u bent krachtig. Het gaat niet om ons, het gaat om u. Dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u zo geweldig bent. In Jezus' naam. Amen.